Jezus leeft. Halleluja, goed zo, zo is het. Wat een bijzondere dag. Overal op aarde wordt stilgestaan bij de grootste overwinning aller tijden. Die nooit meer overtroffen gaat worden. En dat is de overwinning van Jezus over de dood. Over Satan, over de machten, over ziekte, over ellende, over veroordeling, over de wet, over je oude leven, over je hoopvolle toekomst. Jezus leeft en is overwinnaar. Ja, amen. En wij worden bemoedigd vanuit het woord vandaag om in die hoop die God ons geeft, dankzij Jezus, moedig en met volle overtuiging verder te gaan met ons leven. En misschien wel ons leven op te pakken. Of met nog meer geloof en verwachting voor te zetten. Petrus zegt het zo. 1 Petrus 1 vers 3 tot 6. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Wauw. Zullen we daar even een pauze? Zullen we deze even, want wij hebben ook langzamerhand zo onze tradities, zullen we deze eens even met elkaar gewoon opzeggen? Ja? Sommige tradities moet je koesteren, hè? Dit is er één. Gaat-ie. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Amen. En dan kunnen we ook verder lezen. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft. In de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis, die nooit verwelkt. Die prachtige bloemen, hoe mooi ook, ze gaan een keer verwelken. Maar de erfenis die wij hebben, verwelkt nooit. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u, nu tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Dat is de realiteit van Pasen. Wat kan de druk groot zijn? Maar de opstandingskracht is groter. Dat geeft ons hoop. Dat geeft ons hoop op de toekomst. Dat geeft ons ook hoop nu. Want dan kun je verder. Omdat je weet dat er iets achter je ligt. Omdat je weet dat er iets voor je is. En omdat je weet dat iemand met je is. Dat geeft hoop. Dat geeft hoop. Vrijdagavond hadden we op verschillende plekken die prachtige Goede Vrijdagviering met een Pesachmaaltijd. Ik zag ook dat sommigen de P iets anders hadden geïnterpreteerd, hadden de pannenkoekenmaaltijd van gemaakt. Nou, dat mag in het nieuwe verbond. Maar het mooie was dat in de groep waar wij samen die Pesachmaaltijd vierden, kwam op een bepaald moment naar voren dat de Heer Jezus tijdens die maaltijd, die Pesachmaaltijd, vlak voordat hij naar het kruis ging, dat hij dan de wijn drinkt. En dan zegt hij, dit is de laatste keer dat ik van de vrucht van de wijnstok zal drinken. Dus eigenlijk de laatste keer dat ik nu wijn drink. En de volgende keer zal pas zijn als het koninkrijk van God gekomen is. Dat is heel bijzonder. En toen gingen we daarbij stilstaan en toen kwam naar voren dat in die geschiedenis een hele diepe gedachte zit. Want de Joden hadden een rijke traditie als het ging en als het gaat om de bruiloft. Dan waren allerlei prachtige stappen. En een onderdeel van de voorbereiding op een groot bruiloftsfeest was dat op een bepaald moment de man en de vrouw, of eigenlijk de bruidegom en de bruid, de aanstaande man en de aanstaande vrouw, dat die dan samen een glas wijn dronken. En daarna ging de bruidegom weg. Die ging naar het huis van zijn vader. En dan ging hij alles in gereedheid brengen voor de grote bruiloft. En wat de vader dan deed van de bruidegom, is dan stuurde hij een helper vanuit zijn huis naar het huis van de bruid, om die bruid te helpen zich klaar te maken voor die bruiloft. En dan vertelde die helper hoe dat dan allemaal ging en wat dat eigenlijk ook voor man was, waar je een beetje rekening mee moest houden enzovoort. En zo kwam die helper daar en dan op een bepaald moment, en de bruid wist niet precies wanneer, kwam dan de bruidegom de bruid halen en dan begon het feest. Dus als Jezus zegt, vlak voor Pasen, dit is de laatste keer dat wij die beker drinken, dan gaat het over dat moment. Over het moment dat de bruidegom en de bruid die beker drinken en dat hij zegt, ik kom nog een keer terug en dan gaat het feest beginnen. Dat is de hoop waar wij het over hebben. Wij leven in de laatste dagen voordat de bruidegom, de bruid, de gemeente van Jezus, de gelovigen komt ophalen. En dan gaat het feest beginnen. En wie heeft God tot die tijd gegeven als helper om ons klaar te maken voor dat grote feest, voor de ontmoeting met de bruidegom? De Heilige Geest, de helper is gekomen. Die maakt ons klaar voor dat feest. Die overtuigt ons ervan dat wij werkelijk bruid zijn. Dat God van ons houdt. Dat hij geweldige bruidegom heeft. Dat die bruidegom is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft. En dat hij je meeneemt. Dat hij je ophaalt. Jezus zegt, ik ga naar mijn vader. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Want wat deed de bruidegom? Die maakte aan de woning van de vader een stukje extra. De bouwde die eraan vast. En daar gingen zij dan wonen. De bruid en de bruidegom ging die het huis gereed maken. God heeft een plek voor jou in de hemel. Die is die klaar aan het maken. Een plek die nog veel mooier is dan de kamer die jij hier op aarde kunt inrichten. Een plek waar jij helemaal tot bloei kunt komen zoals jij gemaakt bent in Gods ogen. En Jezus, die zegt vandaag tegen jou, het is bijna zover. Ik kom je bijna halen. Niemand weet het moment. Niemand weet het uur. Maar je kunt het zien aan de tijden. Het is bijna zover. Het is bijna vervuld. Toen Jozua met het volk Israël, nadat ze bevrijd waren, na die eerste Pesachmaaltijd, toen ze uiteindelijk dat beloofde land binnengingen, dan staat er dat de ark van God 2000 el voor de rest van het volk uitging. Dus eerst ging de ark, een beeld van Jezus, ging door de Jordaan, beeld van het oordeel. Jezus werd daar later gedoopt. Ging door de Jordaan. En 2000 el daarachter kwam het volk. En toen het hele volk aan de overkant was, ging de ark ook naar de overkant. En daarna stortte het water, beeld van oordeel, achter hen weer terug. 2000 jaar zijn bijna voorbij. Vroeg in de morgen van de derde dag, op vrijdag, ging Jezus naar het kruis. Op zaterdag, stille zaterdag, staan we stil bij dat hij in het graf lag. En vroeg in de morgen van de derde dag, de opstandingsdag die we vandaag vieren, stond Jezus op uit de dood. Vroeg in de morgen van de derde duizend jaar, staat Jezus op uit het graf, komt de bruidegom terug om ons te halen. Het is bijna zover. Maar het volk van God gaat eerst door dat oordeel heen, hoeft het niet zelf te dragen, maar mag weten, ik heb het oordeel achter me. Ik heb de glorie en de hoop voor me. En ik heb God met me. Dat is hoe wij Pasen vieren. Het oordeel, je verleden, is achter je. De hoop, de glorie is voor je. En God, de Heilige Geest, is met je, is in je komen wonen, om bij je te zijn. Om je te verzorgen, om je lief te hebben, om je vrij te spreken, om je te koesteren, om je identiteit te herstellen, om je een nieuwe kans te geven die je zelf misschien niet meer gunt of anderen jou zeker niet gunnen. Zo is God. Vandaag willen we vanuit dat besef gaan kijken naar dit geheim van de opstanding van Jezus. Want ik denk als we aan elkaar vragen, wat is nou het geheim van de opstanding van Jezus, dat we dan als eerste zullen zeggen, nou, hij stond op uit de dood. Hij overwon de dood. Tijdens zijn leven zijn drie momenten beschreven dat hij op aarde was, dat hij mensen uit de dood opwekte. De jongeling van Nain, dat was een jonge man, een moeder, weduwe, die haar zoon was kwijtgeraakt. wekt hij op uit de dood. Een dochter van Jairus, een dochtertje, 12 jaar oud, sterft, wekt hij op uit de dood. Een vriend van hem, Lazarus, sterft, wekt hij op uit de dood. Wat hoopvol. Een kind, een meisje, een tiener, een jongen, een vriend, Lazarus. Er is hoop voor je kinderen. Er is hoop voor je vrienden. Is er dood in je leven? Er is hoop voor jou. Jezus komt om jou uit de dood op te wekken. En je zit hier niet letterlijk dood, maar je kunt je geestelijk dood voelen. En het geheim van Pasen is dat God ons opwekt uit de dood. Dat hij ons met Jezus opricht. Romeinen 4 vers 24 zegt het zo. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen, omdat we geloven in hem, dat is God, die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij, die werd prijsgegeven om onze zonde, werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dus wat zie je hier nou staan? God neemt ons aan als rechtvaardigen. En heeft die twee dingen gedaan. Hij wordt prijsgegeven om onze zonde. En hij wordt opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Nou, we gaan eerst eens naar die eerste kijken. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. Beseffen wij dat het nodig was dat Jezus kwam om voor onze zonde te sterven? Het is nodig dat onze schuld werd weggedaan. En daarvoor is het nodig dat je als mens erkent dat er schuld is. Dan is het nodig dat je erkent dat je redder nodig hebt. Dat je een offer nodig hebt. Dat het nodig is dat er iets hersteld wordt. En God zegt, de mensen in de wereld zijn geneigd dat te doen door zelf heel erg hun best te gaan doen. Of door een bepaalde mate van geestelijkheid te willen bereiken. En God zegt, dat is menselijk denken. Mijn denken is anders. Ik geef het als een geschenk. Je kunt het niet zelf, je redt het niet. Je komt aan het einde van jezelf. Ik geef het je. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. Vraag. Als je naar die Passion hebt gekeken, dan heb je gezien dat op een bepaald moment Pilatus zijn handen in onschuld wast. En dat hij dan zegt, ik vind geen schuld in deze man. Hij is zonder zonde. Beseffen we dat? Beseffen we dat Jezus de dood is ingegaan, niet vanwege het feit dat hij zonde had, dat hij daarom moest sterven. Jezus ging niet de dood in voor zichzelf. Hij ging voor jou. Hij ging voor mij. Hij ging als jou. Hij ging als mij. Als mens werd hij veroordeeld in onze plaats. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. Maar zelf was hij een vlekkeloos lam. Hij deed het voor ons. Zonder Jezus zijn we reddeloos verloren. En er is niets en niemand wat je kan redden. Van je schuld. Van je tekorten. Van je uitzichtloosheid. Van de moeite. Van de pijn. Van het verdriet. Van niet weten wie je bent. Waar je naartoe gaat. Waar je voor leeft. Verslaving kan je niet redden. Vrienden kun je niet redden. TikTok kan je niet redden. Je collega's kan je... Ah, oké. Sommigen denken maar... Je collega's kun je niet redden. Je diploma's kun je niet redden. Religie kan je niet redden. Alleen God kan je door Jezus redden daarvan. Omdat Jezus niet voor zichzelf stierf, maar voor ons. In onze plaats. En dat hebben we nodig. Want zonder Jezus kan de duivel op een bepaald moment vrij spel krijgen in je leven. En dan komt er zoveel ellende op je af. En daar heb je gewoon geen bescherming tegen. Terwijl we net gezongen hebben en gelezen hebben dat God onze bescherming is. Hij wil ons in die bescherming laten leven. Maar hij kan het niet zonder onze toestemming. Hij kon zonder onze toestemming alles betalen. Maar hij kan niet zonder onze toestemming ons leven binnenkomen. Hij heeft ons gemaakt niet als robots, maar als unieke mensen met een wil. Die zich kunnen overgeven. En omdat je kunt overgeven, kun je liefde ervaren. Anders zou je een machine zijn. Dan zou God er een hemels kwartje in gooien. Of een euro. En dan zou hij eruit krijgen wat hij wilde. Zo heeft hij ons niet gemaakt. En daarom zegt hij, ik heb alles gedaan. Het enige wat ik nodig heb is dat jij je aan mij durft toe te vertrouwen. Dat jij je aan mij durft te geven. Jezus deed dat voor ons. En hij zei, ik wil jou bevrijden van die duisternis. Ik wil jou van die vloek bevrijden. Moet je voorstellen wat daar gebeurd is. Want wat is er nou uiteindelijk gebeurd als we lezen, hij werd prijsgegeven om onze zonden. In Hebreeën staat ergens dat Jezus aan het eind van de tijd in onze plaats voor God is verschenen om daar met zijn offer de schuld van onze zonde weg te doen. Dus wat is er gebeurd aan het kruis in Golgotha, wat wij 2000 jaar geleden noemen, is dat God, die boven de tijd staat, dat moment heeft gebruikt om boven jouw tijd te gaan staan. Hij is naar dat eindoordeel gegaan. Ieder mens komt voor God te staan en moet verantwoording afleggen van zijn leven. En hij is daar naartoe gegaan. Voor jou. Nou, stel je nou eens voor dat er een rechtbank is en hier staat God. En op dat moment is hij in zijn taak als rechter actief. Ja? Zie hem staan? God als rechter, want God moet recht spreken over wat er in de wereld in zijn schepping gebeurd is. Aan de andere kant van de rechtszaal staat Satan, de aanklager, die een hele grote lijst met aanklachten tegen jou heeft verzameld. En dan hier sta jij. Tussen een heilig God die recht spreekt en Satan die aanklaagt. Hier sta jij. En God zegt, voor mij staat Satan en de mens. Hoe luidt de aanklacht? Hoogedelgeleerde Heer, ik heb de aanklacht samengevat op 2 pagina's, 10 punten. En het uitgewerkt in een uitgebreid document met 613 pagina's. U kunt het allemaal lezen. Uit al deze aanklachten blijkt dat de persoon die hier staat schuldig is en de doodstraf verdient. Onderhavig aan uw oordeel, want u bent rechtvaardig, heilig en goed. En de wet die u gegeven heeft, veroordeelt deze persoon. Dus ik eis de eeuwige dood. De poel van vuur. Is er iemand in de hemel en op aarde die het voor deze persoon wil opnemen? En dan, achter het grote gordijn vandaan, stapt Jezus de rechtszaal binnen. En hij zegt, ik wil dat doen. Ik wil de plek van deze veroordeelde innemen. En hij loopt naar je toe. En hij neemt je mee. Je gaat voorbij dat voorhangsel. En hij zegt, jij hoeft hier niet bij te zijn. De beker die ik drink, kun jij niet drinken. En Jezus gaat op die plaats staan. En buiten ons zicht kreeg de Zoon van God de straf voor jou en voor mij. Alle schuld die werd genoemd, de gevolgen daarvan, die leidde tot zijn dood, nam hij op zich in jouw plaats. En toen dat gebeurd was, en jij het niet snapte, en daar zat, en buiten jouw zicht, buiten jouw besef, deed God zijn reddingswerk. Scheurde het gordijn open. Gooide de vader zijn toga uit. Rende die naar je toe. En hij zei, het is volbracht. Er is betaald. En je kijkt en je denkt, waar is de aanklager? Die is weg. En je kijkt, waar is Jezus? En die leeft. Hij heeft wonden. Hij heeft de littekens in zijn handen en zijn voeten. De striemen kun je zien op zijn rug. In zijn nieuwe lichaam. En hij rent naar je toe. En hij zegt, vergeven. Welkom thuis. Welkom thuis in het huis van de Vader. Dat deed hij. Voor jou en voor mij. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. Dat heeft hij gedaan. De duivel wil je dood. En Jezus, hij wil jou laten leven. Want hij houdt van je. Pasen is niet dat God zegt, hey, ik gun jou het beste. Pasen is dat God zegt, de diepste wortel van jouw probleem, de schuld van jouw leven, vloek en de oordeel en alles wat ermee samenhangt, de aanklacht, ik neem het weg uit je leven, zodat je daardoor heen ziet hoeveel ik van jou, hoe ongelooflijk groot mijn liefde is. Romeinen zegt verderop, Romeinen 6 vers 23, het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Vraag aan jou. Wie betaalt de prijs van jouw schuld? Doe je dat uiteindelijk zelf, omdat je toch denkt dat je er iets aan moet toevoegen? Blijf je het zelf dragen? Of zie je dat Jezus het voor jou heeft gedaan? Dat je jezelf aan hem mag toevertrouwen. Het is een geschenk wat jij mag ontvangen. Jij hoeft niet te sterven. Jezus heeft het voor jou gedaan. Romeinen 4 vers 25. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. Jezus had geen zonde om voor te sterven. Hij had alleen die van jou en van mij. En daarvoor ging hij dat graf in. Daarvoor deed hij dat. Maar hij heeft nog iets gedaan. En daarmee werd het echt Pasen. Er staat namelijk, hij werd prijsgegeven om onze zonde. En hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Jezus werd opgewekt zodat wij in het licht zouden komen. Nou, hoe weet ik nou dat ik vrij ben van schuld? Hoe weet je nou bij die rechtszaak dat jij vrij bent? Dat weet je op het moment dat degene die jouw plaats innam, daar levend uitkomt en heeft betaald. Het geheim van Pasen, van de opstanding van Jezus, is niet alleen dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het geheim van Pasen is dat de opstanding van Jezus het bewijs is dat jij rechtvaardig bent voor God. Het is het bewijs dat God de wet heeft vervuld. Het is het bewijs dat hij Satan heeft verslagen. Het is het bewijs dat de toren van God is uitgeblust in Jezus. Het is het bewijs dat je werkelijk in vrijheid mag leven. Dat is het bewijs. De kracht van de opstanding is dat jij mag weten, omdat Jezus leeft, loopt er hier een levend bewijs rond en hij heeft nog een aantal weken op aarde rondgelopen, maar is daarna in zijn geest teruggekomen, die helper. Daardoor mogen wij weten, hij is het bewijs dat ik leef. En daarom overtuigt de Heilige Geest je altijd van het overwinnende werk van Jezus. Misschien heb je vroeger wel gedacht, ja, de Heilige Geest die overtuigt mij van zonde. Ja, dat doet hij op het moment dat je nog niet in Jezus gelooft. Dat doet hij in principe één keer. Hij overtuigt je van zonde. Je hebt Jezus nodig. En daarna overtuigt hij je van de overwinning van Jezus. En heb je nog steeds Jezus nodig. Maar dan ben je voorbij de Jordaan. Dan ben je door dat water heen gegaan. Dan ben je door dat oordeel. Het oordeel is achter je. Een hoopvolle toekomst. Gods glorie is voor je. En God is met je. Hij woont in je. Dat is Pasen. De levende God is in je komen wonen. En die zegt, je bent rechtvaardig. En hij weet, joh, jij gaat in dat lichaam, want het is nog een oud lichaam. We hebben nog een lichaam wat hier op aarde tijdelijk is. Daarom hebben we er ook allerlei ongemakken mee. En het is heerlijk als God zijn genezende kracht laat zien, ver weg en dichtbij. En daar gaan we voor, daar geloven we in. Maar we weten dat hier op aarde het ook wachten is op dat nieuwe lichaam wat we krijgen. Op die tijd dat er geen ziekte meer zal zijn. Geen dood meer zal zijn. Eindelijk dat je weer bent met degene die je bent kwijtgeraakt. Die je zo mist. Wat een hoop hebben wij. Wat een hoop hebben wij. Romeinen, en daar sluiten we mee af, zegt het zo. Romeinen 6 vers 8 tot 14. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De drie mensen die Jezus voor zijn opstanding uit de dood heeft opgewekt, die zijn daarna weer gestorven. Maar Jezus leeft. En jij, zou jij het meemaken dat jij wat hier op aarde sterven wordt genoemd, dat dat gebeurt, dan zegt God, dat noem ik, en dat bedoel ik niet om dat te versimpelen, dat noem ik slapen. Wat er gebeurt is dat de verpakking, die tijdelijk was, het af laat weten, maar de persoon die daarin zit, die gered is door de Heilige Geest, die krijgt daarna wel mooi zijn nieuwe lichaam. En dat is dat eeuwige lichaam wat Jezus nu ook heeft gekregen. Dat mag je weten. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Wauw, als je dat gaat zien. En dan bedenkt dat jij met diezelfde opstandingskracht begunstigd bent. Wauw. Dan ineens komt er wel een andere verwachting naar boven. Hoe je mag omgaan met de dood en hoe je daarna mag kijken. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over je sterfelijk bestaan. Hebben we daarmee te maken? Ja. Maar er is voor betaald. Laat je niet overheersen. Jij bent meer waard dan een escape. Jij hebt toegang tot de Heer van hemel en aarde. Jouw schepper, jouw Heer. Die voor jou betaald heeft, die van je houdt. Het voorhangsel is open. De weg is open. De rechtszaak is voorbij. Je bent vrijgesproken. Je bent thuis. Je mag bij hem komen. Laat de zonde niet heersen over je sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan je begeerte. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden. Daar is die. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Wat was de gerechtigheid ook alweer? Wat was die rechtvaardigheid die Jezus kwam brengen? Hoe ben je een werktuig voor de gerechtigheid? Ik heb lang gedacht dat betekent dat ik dan het goede doe. Dat ik de gerechtigheid laat zien in de zin van... Nou, dat heeft er ongetwijfeld ook mee te maken. Ik denk sowieso dat de kinderen van God, omdat ze van God houden, sowieso graag het goede willen doen. En in die zin ook de gerechtigheid willen doen. Absoluut. Maar hier, de kern van dit woord, is dat de gerechtigheid die God geeft, hoe ben je nou in dienst van de gerechtigheid, een werktuig voor de gerechtigheid? Er staat hier zelfs een wapen voor de gerechtigheid. Hoe ben je dat? Doordat je weet als de oordeel, wet, veroordeling, afwijzing op je afkomt, dat je dan zegt, ho, maar wacht eens even. Ik weet, ik ben met Christus opgestaan. En ik mag in deze situatie, vanuit dat nieuwe leven, een heel andere verwachting hebben. Ik mag hierin staan vanuit het diepe besef dat God goed is. Dus dat betekent dat als je mensen ontmoet die God niet kennen, of die een bepaald beeld van hem hebben waarvan je denkt, joh, God is veel beter dan jij denkt, dat je dan een werktuig van de gerechtigheid mag worden. En weet je wat dat werktuig is? Dat je naar iemand toe gaat, misschien iemand die helemaal niet gelooft, en dat je zegt, wist jij al dat Jezus ook voor jou is gestorven? Dat ook jouw schuld door hem is weggedaan? Dat hij ook voor jou heeft betaald? Dat jij dat gewoon mag ontvangen? En dat op dat moment, zo simpel als een klein kind kan het ontvangen, dat je dan rechtvaardig wordt voor God, dat God alles heeft gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Een werktuig voor de gerechtigheid. Dat mag je zijn. De zonde mag niet langer over je heersen, want je staat niet onder de wet, maar je leeft onder de genade. Het oordeel is achter je. De glorie van God, een hoopvolle toekomst, is voor ons heel dichtbij. En God is met ons, in ons. En wij mogen ons die korte tijd die ons nog rest hier op aarde, voordat de bruidegom ons komt ophalen en het feest gaat beginnen, mogen wij een werktuig zijn van de gerechtigheid. Mogen wij vertellen tegen de mensen, Jezus leeft, hij leeft voor jou. En hij kan helemaal in jou komen leven. Als jij dat ziet, in hem gelooft, Wat die geest dan in je doet, man, dat is een levensverandering. Dan hoef je het niet meer zelf te dragen. Dan word je van de druk bevrijd. Dan ontvang je zijn vrijspraak. Dan sta je op uit het graf. Dat is het geheim. Wij leven met Jezus. En hij gebruikt ons door zijn geest. Om hier het goede nieuws te verspreiden. Ver weg, dichtbij. Aan elkaar. Om ons te bemoedigen om te zeggen, jongens, kom op. Laat je niet gek maken. Laat je niet wegduwen. Er is zoveel om naar uit te zien. Maar er is ook zoveel om te genieten. Er is ook zoveel om elkaar bij te helpen. Er zijn zoveel tranen die van ogen afgewist mogen worden. Er is zoveel pijn waar de genezende werking van de Heilige Geest bij mag komen. Er is zoveel eenzaamheid waar de nabijheid van God in mag komen. Dat mogen we tegen elkaar zeggen. En dan zeggen, Heer, geef mij uw ogen. Dat ik zo ook naar de ander kan kijken. Dat ik steeds meer ook om me heen kijk. En niet alleen naar mezelf. Omdat we Jezus volgen. Die naar mij keek. Die naar jou keek. En die dacht, mag ik het zijn? Mag ik in de plaats van die ellendige persoon staan? Mag ik het wegnemen? En hij heeft het gedaan. En zijn offer was groter dan de toren. Wat hij heeft gebracht is maximaler dan wat mensen ooit elkaar zouden kunnen aandoen. Of wat de duivel als aanklacht tegen iemand zou kunnen zeggen. En daarom leven wij. Amen, gemeente.